بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. We zijn nog bij bladzijde 57. Hier zijn een paar uitspraken van de geleerden wat betreft La ilaha illallah. Er is geen God behalve Allah. En hij zegt hier de uitgangspunten van de geleerden over de betekenis van de verklaring van shahada. Er is geen God behalve Allah. La ilaha illallah. Al-Wazir Abu al-Muzaffar, bij jullie staat Muzaffar, maar het is meer al-Muzaffar, degene die Arabisch een beetje goed beheersen. Het is met de harf Avva, met zo'n streepje en een punt. Al-Wazir Abu al-Muzaffar zei over de woorden, er is geen God behalve Allah, dus la ilaha illallah. Van degene die ze uitspreekt, wordt verwacht dat hij er kennis van heeft. Dus als je la ilaha illallah uitspreekt, dan moet je ook kennis over deze woorden hebben. Al-ilm. Al-ilm is ook een van de voorwaarden van la ilaha illallah, met andere zes. Wordt verwacht dat hij er kennis van heeft, dat er geen God is behalve Allah subhanahu wa ta'ala. Dat Allah de enige ware God is. En dat neem je, dat spreek je met kennis uit. Allah subhanahu wa ta'ala zegt, weet dus dat er geen God is buiten Allah. Fa'alam, wal ilmu huna is kennis. Fa'alam annahu la ilaha illallah. Hij voegde eraan toe, men moet weten dat deze verklaring het ongeloof in Tagut met zich meebrengt. En we hebben in het verleden gehad wat Tagut betekent. Weet jij dat nog? Tagut is alles buiten Allah wordt aanbeden. Alles wat buiten Allah wordt aanbeden. Trouwens, ik heb een hele mooie stuk gelezen van Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah. Wat betreft jouw vraag toen de tijd over de profeten, kunnen we de profeten als tagut nemen? En hij had heel mooie versen aangehaald, maar ik heb ze nu helaas niet bij me. Ik ben het vergeten. Volgende keer inshallah zal ik ze meenemen. Heel mooie versen die bewijzen dat de profeten nooit als tagut kunnen of mogen noemen. En uitspreken van la ilaha illallah betekent dat je afstand neemt of zich distantieert van alles wat buiten Allah wordt aanbeden. Als mede het bevestigen van het geloof in Allah. Dus dat betekent ook dat je in Allah subhanahu wa ta'ala moet geloven. Bevestigen. En Allah als de enige die het verdient om aanbeden te worden. Dus la ilaha illallah. Wat moet dat allemaal meebrengen, Ismaïl? Nee, maar wat staat in het boek? Hij noemde hier drie dingen. Het ongeloof in Tagut. Het bevestigen van het geloof in Allah. En alleen hij verdient het om aanbeden te worden. En ik voeg er iets aan toe vanuit mijn Arabische versie. En dit houdt in dat je afstand neemt van alle vormen van Tagut. Alle vormen van Tagut, daar moet je afstand van nemen. En alleen in Allah subhanahu wa ta'ala geloven. Je gelooft alleen maar in hem. En je neemt afstand of je distantieert je van alle vormen van At-Tagut. De volgende. Abu Abdullah al-Qurtubi zei, er is geen God behalve Allah, dus la ilaha illallah, wil zeggen dat niemand, maar dan ook niemand behalve Allah het recht heeft om aanbeden te worden. En we hebben ook in het verleden gehad wat al-ibada betekent en hoe je al-ibada moet doen en wanneer is iets al-ibada. Er zijn twee essentiële voorwaarden, belangrijke voorwaarden. Al-ikhlas, de zuivere, oprechte intentie, en de andere voorwaarden. Ja, al-muwafaqa of al-mutaba'a. Weet je het nog? En muwafaqa, of mutaba'a, je doet iets volgens de leer van de profeet. Je daden moeten overeenkomen met zijn daden. Je kan zijn status nooit bereiken, maar je probeert hem na te doen. فتشبهوا بالكرام إن لم تكونوا مثلهم إن التشبه بالكرام فلاح. Probeer de vromen na te doen, ook als je niet als ze kan zijn, maar probeer ze dan tenminste nog na te doen. Misschien bereik je ooit hun niveau. فتشبهوا بالكرام إن لم تكونوا مثلهم إن التشبه بالكرام فلاح. It is de overwinning wanneer jij de vromen nadoet. Al-Zamakhshari, en even tussen twee haakjes, Al-Zamakhshari is een Mu'tazili. Een Mu'tazili in hart en nier. Het is een keiharde Mu'tazili. En jullie weten wat Mu'tazili zijn? Mu'tazili, dat is een stroming binnen de islam. Zij zeggen dat al-aql, het verstand, is superieur aan de goddelijke openbaring. Superieur, dus eerst mijn verstand, dan kijk ik wat in de Koran staat. Maar ondanks dat Zamakhshari heeft een Koran uitgelegd. Hij heeft een tafsir. Hij zegt het woord ilah, God, is een algemeen zelfstandig naamwoord. Ism. Zoals man en paard. Dus gewoon ilah. En we weten natuurlijk dat er talloze goden in de wereld zijn. Al-aliha. Zoals in de tijd van de profeet sallallahu alayhi wa sallam. Hoeveel goden waren rondom Kaaba? 360, correct. Dus je kan alles eigenlijk een god noemen. Een ilah is een zelfstandig naamwoord. Het geldt voor iedereen. Zelfs voor je eigen begeertes en lusten. Zoals Allah subhanahu wa ta'ala zegt. Ara'aita man ittakhadha ilahahu hawa. Kijk naar iemand die zijn eigen lusten en begeertes als god aanneemt. Ara'aita man ittakhadha ilahahu hawa. Het is een zelfstandig naamwoord. Het werd gebruikt voor alles wat aanbeden wordt. Alles. Steen, beelden, maan, zon, zonneaanbidders heb je nog steeds. In de tijd van Ibrahim alayhis salam. Alles wat aanbeden wordt is een god of een ilah. Of dat nu rechtvaardig of onrechtvaardig is. Of dat nou een ware god is of niet, het doet even niet toe. Taalkundige betekenis doet er niet toe. Maar later werd het gebruikt in de zin van de rechtvaardig aanbeden ilah, god. Waarmee Allah subhanahu wa ta'ala alleen werd bedoeld. Wanneer wij in de islam zeggen, met andere woorden, al-ilah, dan bedoelen wij natuurlijk Allah subhanahu wa ta'ala en niemand anders. Maar taalkundig gezien is die term, zelfstandig naamwoord, geldig voor alles wat aanbeden wordt. Is het duidelijk? Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah rahimahullah zegt, het woord ilah, God, betekent degene die wordt aanbeden en gehoorzaamd. Dus alles wat je aanbidt, of je gehoorzaamt, of je dient, is voor jou een God. En we hebben vaak in het verleden gezegd, de mensen die zeggen, ik heb geen God, ik geloof in mezelf. Nou, dat is ook een God. Al-hawa. Lees al-hawa. Al-hawa, begeertes. Het is de enige die het verdient te worden aanbeden. Allah subhanahu wa ta'ala. Hij, dus Allah subhanahu wa ta'ala, verdient het te worden aanbeden omdat hij alle eigenschappen en kenmerken heeft die vereisen dat hij de geliefde en de meeste gehoorzaamd is. Allah subhanahu wa ta'ala, hij is de enige die het term verdient om de ware ilah genoemd te worden. Waarom? Omdat hij beschikt over de juiste eigenschappen en kenmerken die een ilah moet hebben. Is dat duidelijk? En ik heb hier ook iets anders. En alleen aan hem moeten wij zich onderwerpen met een onvoorwaardelijke overgave. Alleen aan hem, Ismaïl. Je moet alleen maar aan Allah subhanahu wa ta'ala jezelf onderwerpen. Je bent een onderdaan van Allah subhanahu wa ta'ala. En dan ook nog met een onvoorwaardelijke overgave. Je stelt geen voorwaarden. Ja Allah, ik ga u aanbidden, maar ik wil wel dat u mij naar Jannah brengt. Nee, die voorwaarde is niet van toepassing hier. Je gaat naar Jannah, inshallah, met genade van Allah subhanahu wa ta'ala. Zelfs de profeet zegt in een hadith dat niemand door zijn daden naar Jannah gaat, behalve met genade van Allah subhanahu wa ta'ala. De sahaba vroegen hem, zelfs u, ja Rasulallah, ja, zelfs mij, mijn beste aanwezigen, zegt de Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maar dat neemt niet weg dat je geen daden moet doen. Je moet wel daden verrichten, want die daden zijn van cruciale belang. Want die zijn bepalend voor je lot. Maar uiteindelijk ga je naar Jannah met genade van Allah subhanahu wa ta'ala. Bi rahmatihi. Nou, de ilah, God, is degene waar harten van houden. Waarom zegt hij hier dat? Wanneer jij iets of iemand als God aanneemt, dat betekent dat je ook van diegene houdt. Je hart is verbonden met je God. Dus alles of iedereen die een God aanneemt, betekent dat hun harten zijn verbonden met hun goden. En onze harten zijn verbonden met Allah subhanahu wa ta'ala. Die ze adoreren, onderdanig gehoorzamen. Je gehoorzaamt Allah subhanahu wa ta'ala onderdanig. Je bent een onderdaan van hem. In sommige vertalingen staat slaven, maar dat is geen juiste vertaling. Want ook in het Arabisch is het verschil tussen abid en ibad. Is het duidelijk? Je bent een onderdaan van Allah subhanahu wa ta'ala. En een slaaf is meer een negatieve term. Vrezen en waarvoor ze hopen en waartoe zij zich wenden in tijden van moeilijkheden en rampen. Vrezen, je vreest alleen maar Allah subhanahu wa ta'ala. Niets naast hem of niets in plaats van hem. En ik moet even een onderscheid maken tussen de natuurlijke vrees en als het ware een goddelijke vrees. Want wie is nou niet bang als die plotseling voor een leeuw komt te staan? Dat noemen wij dan natuurlijke vrees. Dat doet niets minder aan je geloof in Allah subhanahu wa ta'ala. Maar dan is er ook een soort goddelijke vrees. Waar je echt voor bang bent. Alleen voor Allah subhanahu wa ta'ala. Je vreest alleen maar hem. Vrezen en waarvoor ze hopen. Je gooit je hoop op Allah subhanahu wa ta'ala. En we zeggen ook altijd dat een moslim Allah subhanahu wa ta'ala dient met hoop en vrees. Al-ghawf wal-raja'. Al-muslimu ya'ishu bayn al-ghawf wal-raja'. Een moslim leeft tussen hoop en vrees. Hij hoopt dat het altijd goed kan komen, maar hij vreest ook tevens dat het slecht kan eindigen met hem. Waartoe hij zich wenden in tijden van moeilijkheden en rampen. Wanneer je het moeilijk hebt en wanneer een ramp zich voordoet, wanneer je echt steun nodig hebt of hulp, dan wend je je alleen maar tot Allah subhanahu wa ta'ala en niet tot een of andere graf hier en daar of tot een levende persoon. En ik moet ook weer onderscheid maken tussen de hulp die een mens wel kan geven en tussen de echte hulp die alleen maar Allah subhanahu wa ta'ala kan geven. Ik heb hier een flesje water voor me. Ibrahim vraagt aan mij, help mij even. Ik zeg, waarmee? Geef mij even die fles. Hiermee kan ik hem helpen. Maar de echte help in moeilijkheden, in rampen, alleen maar Allah subhanahu wa ta'ala kan jou daarmee redden of helpen. Hij is ook degene waarop wordt vertrouwd in moeilijke tijden. Je vertrouwt alleen maar op Allah subhanahu wa ta'ala. At-tawakkul. En Nabi sallallahu alayhi wa sallam zegt, لو كنتم تتوكلون على الله حق توكله لرزقتم كما يرزق الطير. Als jullie echt op Allah subhanahu wa ta'ala vertrouwen, waar vertrouwen, dan zal hij jullie rizq geven zoals hij een vogel rizq geeft. تغدو خماسا وتروح بطانا. Ze gaan, de vogels, in de vroege ochtend met lege magen en ze komen helemaal vol. En je ziet gewoon dat die vogels zomaar eten kunnen oprapen hier en daar. Sommige mensen gooien brood of vogelvoer. In ieder geval, ze doen niet veel moeite voor. Zo vergelijkt de profeet sallallahu alayhi wa sallam, als je echt op Allah subhanahu wa ta'ala vertrouwt, zal hij jou zo'n rust geven. Naam. Even nog opnieuw. Degene waarop wordt vertrouwd in moeilijke tijden. En tot hem wordt de toevlucht gezocht. En in het herinneren van hem wordt kalmte gevonden. Wanneer jij moet vluchten, je zoekt je toevlucht bij Allah subhanahu wa ta'ala. Je zoekt bescherming bij hem. Alleen hij kan jou echt beschermen. Een andere niet. Een andere biedt jou misschien een tijdelijke bescherming. Maar ook die tijdelijke bescherming is in wezen afkomstig van Allah subhanahu wa ta'ala. Want hij maakt die als een oorzaak voor jou, niet meer en niet minder. En hem gedenken, in hem gedenken vind je ook kalmte en rust. Ala bi dhikri Allahi tatma'innu al-qulub. Wat betekent tatma'in? Kalmte, rust, gemoedsrust. Wanneer jij zegt een dua of een ayah en je voelt iets intens, iets innerlijks intens, dat is dan die gevoel waar we het over hebben. Het is geen een tastbare iets. Je moet dat echt van binnenuit voelen. En als je dat niet voelt, weet dan dat er iets mis is hier en daar. Die intense gevoel, dat moeten wij hebben. Dat is wat we hier bedoelen met kalmte en rust. Je bent niet bang voor iets dat er ongeluk kan gebeuren. Af en toe krijgen we al van die momenten dat je denkt, oh, het is misschien bijna afgelopen. Maar je bent niet bang dat je doodgaat, nee. Je vreest meer wat komt daarna. Wat zal ik daar treffen? Heb ik nou genoeg goede daden verricht of niet? Al-amal salih. Zoals de Nabi sallallahu alayhi wa sallam zei, wanneer iemand in een graf wordt gelegd, voor een gelovige komt een persoon in een mooie, prachtige gedaante. Die ruikt lekker. De lekkerste geur die waarschijnlijk hij ooit heeft geruikt. Hij ziet dat als een goede nieuws. En hij vroeg hem, wie bent u? Want hij heeft hem nog nooit gezien. Hij zegt, ana amaluka salih. Ik ben jouw goede daden. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم zegt zal die persoon in het graf اللهم ربي اقم الساعه يا ربي maak het uur. Welke uur hier? Het laatste uur natuurlijk. Doe het schieden. En in tegenoverstelling zien we dat iemand die kwaad heeft gedaan, slecht heeft gedaan, wanneer hij in zijn graf wordt gelegd, komt een vreselijke iets in een gedaante van een vreselijke, afschuwelijke beeld, die stinkt. Ik zeg niet die ruikt, maar die stinkt vreselijk. En dan zegt hij, wie ben jij? Zegt, ik ben jouw kwade daden. Zegt, ja Rabbi, la taqum is-sa'a. De eerste hoopt dat het snel het uur wordt, en de tweede hoopt dat het nooit het uur wordt. Ja Rabbi, la taqum is-sa'a. Omdat hij weet wat daarna komt. Naam. En ik heb het ook gezegd, en bij hem vinden wij onze gemoedsrust. Probeer Allah subhanahu wa ta'ala, bij Allah subhanahu wa ta'ala dichterbij te komen. Probeer hem te benaderen. En ik bedoel met benaderen, door het goede te doen, en afstand te nemen van het kwade. Meer wordt niet van jou gevraagd. Het is echt niet moeilijk hoor, het is heel makkelijk. Doe het goede en neem afstand van het kwade. Dit alles kan niet worden genoten door een ander, behalve dan door Allah subhanahu wa ta'ala. Niemand kan jou dit geven. Niemand kan jou dit schenken. Alleen Allah subhanahu wa ta'ala kan jou dat geven. Ik moet jullie ook helaas zeggen dat ik af en toe sommige jongens en sommige verhalen hoor ook, dat zij ontspoord zijn. Nadat ze vaak naar de moskee kwamen, En ook van de meisjes, eerst hijab dragen, een baard dragen. En mashallah, vaak in de moskee. En ineens zie je dat die persoon afwezig is. En je vraagt een beetje rond en je hoort tot je grote teleurstelling dat hij ontspoord is. Ik vind dat als een slechte teken voor die persoon. Wie weet, als hij nou juist op dat tijdstip doodgaat. Het is een hele slechte beëindiging voor hem of voor haar. Ik heb nog laatste een meisje die hier ongeveer 10 jaar geleden bij ons in de moskee zat. Toen was zij nog 12, 13, meen ik. Zij is nu een volwassen vrouw. En in het begin zie je haar, of zag ik haar, 15, 16, 17, wel een hijab dragen. En ineens gaat ze HBO doen, tot ze haar hijab af. Wallahi, dat deed even pijn in mijn hart. Zeg maar, ze denkt, ik doe nu een HBO-opleiding, ik ben nu geschoold, dus ik hoef dat niet, het is een beetje achterhaald. Al die gedachtegoed is heel fout. Het doet even pijn, want dat is een vorm van ontsporing. Het is een vorm van ontsporing, een teken dat zij misschien slecht zal eindigen. Probeer altijd vaststandig te zijn. Hou vast aan je geloof. Zwenk niet over de druk in de maatschappij. Het is een moment en het is afgelopen. 60, 70 jaar hooguit, over en uit. Dat is wanneer iemand PlayStation speelt en dan zie je het game over. Zo is het je leven ook straks. Het is echt letterlijk game over. Het spel is afgelopen. Maar wat daarna? Wat komt daarna? Dus de druk van de maatschappij geeft niet toe aan dat. Probeer een beetje standvastig te zijn aan je geloof. We gaan verder. Vanwege dit alles wordt de verklaring La ilaha illallah beschouwd als de eerlijkste en oprechtste verklaring. Dus wanneer iemand, en vooral hier in landen waar de moslims als minderheid zijn, want je hebt eigenlijk niks in te brengen. Je bent een hele kleine een gedeelte in een grote maatschappij, in een grote gedeelte. Of in een grote geheel, moet ik zeggen. En binnen die grote gedeelte zijn de praktiserende ook nog een minderheid. En ik heb ook in het verleden gezegd, we zijn dan minderheid in een minderheid. En wanneer jij die la ilaha illallah uitspreekt, dat betekent dat je dat ook oprecht uitspreekt. Niet als schijnheilig, niet als munafiq. Want hier heb je geen baat bij. Nou, we geven jou echt geen baan als je ineens la ilaha illallah uitspreekt hoor. Hooguit gooien wij de deuren open. Iedereen is welkom. Onze deuren zijn dag en nacht open. Nou, de openstijden dan. Open voor iedereen. Wij geven geen geld. Wij geven geen baan. We geven geen roem. We geven jou alleen maar vrede voor jezelf. Geluk voor jezelf. De redding, moet ik ook zeggen, voor jezelf. Meer hebben wij niet te bieden. Dus als jij la ilaha illallah uitspreekt, betekent dat je dat echt uit het diepste van je hart doet. Neem ik trouwens aan, dat je dat zo doet. Want bij ons valt er niks te halen hier. Materialen gezien dan, hè? Materiaal gezien. Is dat duidelijk? Nee. De volgelingen ervan behoren tot de groep van Allah. Ahlullah. Hezbollah. En niet de Hezbollah in Libanon. Hezbollah hier betekent de groep van Allah. De mensen van Allah. Die hun relatie met Allah hebben opgebouwd en versterken. Dat zijn die Hezbollah. Hezbollah in Libanon, ik weet niet waarom ze zichzelf zo noemen. Maar dat bedoel ik niet. Hè? Wij bedoelen hier met Hezbollah iets anders. Even opnieuw. De volgelingen ervan behoren tot de groep van Allah subhanahu wa ta'ala, Ahlullah, Hizbullah. En degene die hem verloochenen worden beschouwd als zijn vijanden en uitdagers. Je moet ook niet de positie kiezen van de vijanden en van de uitdagers. Nee, probeer de positie te kiezen van Ahlullahi wa Hizbullah. Want als jij de andere kant kiest, dan heb jij een hele sterke tegenstander, namelijk wie? Allah subhanahu wa ta'ala. Nou, ik wil Allah subhanahu wa ta'ala niet als mijn tegenstander, maar als mijn, hoe? Medestander, precies. Tegenstander en medestander. Ik wil Allah subhanahu wa ta'ala als mijn medestander. Mijn helper, mijn beschermer, mijn redder. Dat wil ik hem hebben. Als deze getuigenis van de eenheid van Allah subhanahu wa ta'ala geldig is, is alles wat daarop volgt ook geldig en vice versa. Wanneer je la ilaha illallah waar is, geldig is, je spreekt het uit het diepste van je hart met een oprechte intentie. Alles wat daarop wordt opgebouwd is geldig. En wat bedoelt hij hier met alles? Daden, uitspraken. Meer is er niet. Je daden en uitspraken. Alles wat daarna komt is geldig. Maar vice versa ook. Tegenovergestelde ook. Wanneer je la ilaha illallah vals is, onwaar, onjuist, alles wat je daarop doet is niet geldig, is niet geaccepteerd. En ik heb begrepen bijvoorbeeld, dat hebben jullie waarschijnlijk ook gehoord, dat twee vrouwelijke journalisten onderzoek hebben gedaan naar zogenaamd die jihad in de islam of in Nederland. En ze hebben een boek geschreven en ze hebben verschillende moskeeën bezocht in Nederland, hier en daar. En ze droegen ook een hijab en ze gingen ook de moskee in om te bidden. Nou, die daden die zijn echt niet geaccepteerd hoor. Want ze hebben la ilaha illallah niet oprecht uitgespreken. En iedereen die een moskee binnenkomt, laat een baard groeien. Het draagt korte kleren en een vrouw draagt een hijab. Trouwens, een vrouw moet een hijab dragen en niet alleen maar een hoofddoek. Hè? Want dat is ook een verkeerde gedachtegoed of een verkeerde term. Hoofddoek. Nee, hoofddoek is geen hijab. Hoofddoek is iets wat je op je hoofd draagt. Een man kan ook een hoofddoek dragen. En in Arabische landen hebben ze ook een hoofddoek op hun hoofd. Maar we praten hier over een hijab. En hijab is iets wat je hele lichaam bedekt. Van top tot teen. Behalve je handen en je gezicht. Met de meningsverschil natuurlijk. Die deur moeten we altijd open houden. Met de meningsverschil tussen de geleerden. Dat is dan een hijab. Nou, we gaan verder. Ibn al-Qayyim rahimahullah. Ook een van mijn favoriete geleerden. Zij, de ilah God is degene die door de harten wordt vereerd en bemind. Dus de ilah moet je met je hart vereren en beminnen. En iedereen die een bepaalde God aanneemt, vereert hem en bemint hem ook met zijn hart. Dus wanneer zeggen wij houden van Allah subhanahu wa ta'ala, dat doen wij ook met onze harten. Allah subhanahu wa ta'ala zegt, in kuntum tuhibbun Allah, fattabi'uni yuhibbukum Allah. Hij zegt namens de profeet in de Koran, in kuntum tuhibbun, als jullie echt van Allah houden, als jullie echt Allah beminnen, fattabi'uni, volg mij dan. Dus volg de profeet Mohammed sallallahu alaihi wasallam. Volg mij dan en Allah zal van jullie houden of Allah zal jullie beminnen. Fattabi'uni yuhibbukum Allah. Wil jij dat Allah subhanahu wa ta'ala van jou houdt of bemint? Er is maar één ding wat je moet doen. Volg de profeet. Volg de sunnah van de profeet. Meer wordt ook niet gevraagd hoor. We hebben geen verborgen agenda of dubbel agenda. We hebben maar één agenda, één boodschap. En het is duidelijk en helder. Dat is wat wij nu hier verkondigen voor iedereen. Wij roepen naar het volgen van Koran en sunnah. Meer is er niet. Dus wil jij dat Allah subhanahu wa ta'ala van jou houdt, volg dan de profeet Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. De ilah God is degene die door de harten wordt vereerd en bemind en aanbeden. Dat is duidelijk. Met ontelbare tekenen van liefde. Dus je liefde voor Allah subhanahu wa ta'ala of de tekenen van liefde zijn ontelbaar. Eerbied, ook met eerbied. Je bent eerbiedig voor Allah subhanahu wa ta'ala. Zeg tot hem wendend. Je wendt je alleen maar tot Allah subhanahu wa ta'ala. In voorspoed en ook in tegenspoed. Je ziet wel, hè, ongetwijfeld kijken jullie naar de tv. En dan zie je in de christelijke traditie trouwens in de kerk. En dan zie je, neem je hem of haar in voorspoed en in tegenspoed. Nou, ik vind het eigenlijk een beetje een verkeerde gedachte. Want dat kan niet allemaal. Hè. Menselijk gezien, hè, kan dat niet. Maar wij, of een mens, een gelovige, moet zich wenden tot Allah subhanahu wa ta'ala in voorspoed en in tegenspoed. Waarom zeg ik dat? Want heel vaak en heel veel mensen wenden zich tot Allah of tot God of tot een bepaalde God alleen maar in tegenspoed. In voorspoed zijn ze de gevaarlijkste mensen. Zijn ze de grootste uitdagers van Allah subhanahu wa ta'ala. Maar wanneer ze het moeilijk hebben, oh God, roepen ze dan. Nee, maar jij moet je in voorspoed en in tegenspoed tot Allah subhanahu wa ta'ala. Je aanbidt Allah subhanahu wa ta'ala of je het nou goed hebt of slecht. Er werd een verhaal verteld, er was een geleerde die ook een zakenman was. Hij had een schip met goederen. Terwijl hij les aan het geven was, werd hem in zijn oor gefluisterd, je schip is gezonken. Vreselijke nieuws is dat, hè? Riep hij, alhamdulillah. Even later werd hem weer in zijn oor gefluisterd, je schip is niet gezonken. Riep hij, alhamdulillah. Later werd hem gevraagd, waarom heb je dat twee keer geroepen? Want we hebben niet gehoord, wat voor nieuws heb je ontvangen? Dus hij heeft het verhaal verteld en hij zei, wat kan ik dan eraan veranderen als ik anders ga reageren, als mijn schip echt daadwerkelijk is gezonken? Kan je hem terugbrengen als je gaat schreeuwen en weet ik van allemaal? Nee, het is van Allah, het komt van Allah en Allah neemt het ook weg. Nou, zeg tot hem wendend in berouw, erend, verheerlijkend. Je toont berouw ook. Alleen Allah subhanahu wa ta'ala. Je wendt je tot Allah subhanahu wa ta'ala voor berouw. Je wendt je tot Allah subhanahu wa ta'ala erend. En ook verheerlijkend. En verheerlijkend is het in het Arabisch al-majd. Anta tumajjidullah azza wa jalla. Je vereert hem. Onderdanig. En dat hebben we ook gehad. Onderworpen. Vol vrees, hoop en vertrouwen. Dat zijn de woorden van الإمام ابن القيم الإمام بن رجب الحنبلي زي de إله God is degene die wordt gehoorzaamd met ontzag en waardering. Je gehoorzaamt Allah subhanahu wa ta'ala met ontzag en waardering. Je vreest hem. Je beschouwt hem als de echte, de ware autoritaire macht. Alleen zijn autoriteit geldt in de schepping. Niet van enkele mens of van willekeurige mens hier en daar. Ze kunnen in de wereld regeren, maar dat is dan een tijdelijke positie, een tijdelijke iets. Maar Allah subhanahu wa ta'ala is de overheerser van de hele schepping. Met liefde, hebben we ook gehad. Vrees en hoop, al-ghawf wa-raja, vertrouwen en afhankelijkheid, dat is ook belangrijk. Je bent afhankelijk van Allah subhanahu wa ta'ala. Alleen van hem kan je hulp vragen en hulp, de echte hulp, verwachten. Je kan niet zelfstandig, je kan zelfstandig niets doen. Als Allah subhanahu wa ta'ala ons in de steek laat, dan zullen wij het heel moeilijk hebben. Naam. Alaykum salam wa rahmatullah. Deze kunnen allen slechts in acht worden genomen met betrekking tot Allah alleen. En dat heb ik uitgelegd, hè. Al deze dingen die hier worden genoemd, alleen voor Allah subhanahu wa ta'ala en voor niemand anders. En iemand die aan enige wezen één van deze eigenschappen die aan Allah toebehoren, toeschrijft, zal in zijn oprechtheid van de uitspraak La ilaha illallah verminderen en aldus zal hij veranderen in iemand die een geschapen ding aanbidt. Dus als iemand die al deze dingen die ik heb genoemd, toeschrijft aan een iets, aan een persoon of aan iets anders, terwijl deze alleen maar aan Allah subhanahu wa ta'ala toebehoren, dan ben jij niet oprecht, dan ben jij niet eerlijk, dan spreek jij de la ilaha illallah niet uit het diepste van je hart. Je spreekt het alleen maar mondeling en niet uit je hart. Want je kan iets gewoon door je tong laten vallen, maar je kan iets ook echt menen. En dat is dan wanneer je iets zegt en iemand vindt het een beetje vreemd, vraagt hij aan jou, meen je dat echt? Dat horen we natuurlijk vaak, hè? Meen je dat echt? Nou, dat is wat ik hier probeer te zeggen, menend, echt uit je hart en niet gewoon uit je tong. En wanneer iemand dat niet doet, dan wordt verminderd en zal veranderen in iemand die een geschapen ding aanbidt. Dan aanbid je natuurlijk of dien je een geschapen iets, een geschapen ding, dan dien je natuurlijk niet Allah subhanahu wa ta'ala. Al-imam al-Buqa'i zei, La ilaha illallah sluit volledig uit. Dus La ilaha illallah heeft ook een werk in. Er moet ook iets betekenen. Sluit volledig uit dat er iemand is die het verdient aanbeden te worden. Behalve de grootste koning Allah subhanahu wa ta'ala. Dus La ilaha illallah is ook een scheiding of een grote poort die alles sluit, die alles buiten houdt, behalve Allah subhanahu wa ta'ala. Dus La ilaha illallah moet ook een werk in hebben. Het moet ook in praktijk gebracht worden, niet alleen maar uitspreken. Slechts dit soort kennis kan de mens redden van de verschrikkingen van het laatste uur. Ahwalu yawm al-qiyamah. De verschrikkingen. Dus de redding. La ilaha illallah is de redding. En Nabi sallallahu alayhi wa sallam zegt in een van zijn hadith, Allah subhanahu wa ta'ala zal uit het vuur halen iemand die alleen maar ooit La ilaha illallah heeft uitgesproken, maar dan menend, maar heeft nog nooit wat goeds gedaan. Kan je dat voorstellen? Iemand die zijn hele leven alleen maar het kwade heeft gedaan, nog nooit iets goeds heeft gedaan, maar hij heeft ooit in zijn leven La ilaha illallah uitgesproken, maar hij meent het echt. Hij meent het uit het diepste van zijn hart. Allah subhanahu wa ta'ala, dat zijn de laatsten die uit het jehennem worden gehaald, worden gedompeld in een water, want ik heb ook in het verleden gezegd, ze worden daar schoon gebrand. Ze worden eruit gehaald, gedompeld in een water, en ze zijn zo mooi als wat. Dat zijn de laatste mensen. Dus La ilaha illallah is de redding. Dit leven is straks afgelopen voor jou en voor mij. Het is niet eeuwig. Maar de filosofische vraag, ook die niet-moslims stellen, ja, maar wat komt na de dood? Is er nou echt een leven na de dood of niet? Voor ons is het zeker. Voor een andere is het onzeker. Wij weten zeker dat er na de dood een leven komt. Anders doen wij niet wat wij nu doen. Nou, deze kennis kan slechts vernut zijn als hij wordt gecombineerd met onderdanigheid. Dus deze kennis van La ilaha illallah heeft nut, heeft werking, wanneer dat wordt gecombineerd met je onderdanigheid aan Allah subhanahu wa ta'ala. Met je onderworpen, met onvoorwaardelijke overgave aan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan pas heeft het werking. En wanneer er naar gehandeld wordt, je handelt ook volgens La ilaha illallah. La ilaha illallah heeft voorwaarden, shurut. En heeft ook muqtadayat. Wat moet dat betekenen? La ilaha illallah moet ook iets betekenen. Dat zijn niet zomaar woorden die je mag uitspreken en dat zit. Nee, je moet naar iets leiden. Namelijk naar het goede doen. Naar het goede verrichten. Naar de profeet of naar Allah aan profeet gehoorzamen. Anders zal het simpelweg niets meer dan onwetendheid zijn. Anders is het gewoon onwetendheid. Even een klein stukje afmaken, dan stoppen we inshallah voor eventueel vragen. At-Tayyib zei, de ilah God is degene die trouw wordt aanbeden. Je aanbidt Allah subhanahu wa ta'ala, je dient Allah subhanahu wa ta'ala ook trouw. Niet vals, niet schijnheilig. Niet hypocriet. Nee, je bent een trouwe dienaar. Al-Abdu Salih. Probeer een trouwe en een vrome dienaar te zijn. Probeer het. Het zal misschien ooit lukken dat jij een van de toppen, de toppenniveau bereikt. Nou, de top niet, maar dat je een hoger niveau bereikt in ieder geval. Probeer het gewoon. En corrigeer jezelf. En wanneer een broeder jou echt, of een zuster jou menend en correct corrigeert, neem dat ook aan. En hou altijd de deuren van adviezen open. Blokkeer jezelf niet. Wees gewoon een beetje open mind. Als een broeder of een zuster onderling, broeders onderling en zusters onderling, of thuis elkaar adviseren, neem dat in overweging. Kijk of dat een ware advies is of niet. Je bent een trouwe dienaar. Abdun Salih, ou Emetun Saliha. Een trouwe dinarisse. Dinaris. Zonder een E achter. Het is duidelijk dat de verklaring La ilaha illallah, het recht op aanbidden van alle anderen behalve Allah subhanahu wa ta'ala, uitsluit. Dus La ilaha illallah sluit alle andere goden uit. Het geeft alleen maar de toegang tot Allah subhanahu wa ta'ala. Alleen maar om hem te dienen en te aanbidden. En alle andere valse goden worden teruggekaatst. Dat als die reflex van het licht, zo moet je terugkaatsen. La ilaha illallah is een soort schild voor jou. Die beschermt jou. Naam. En geloof in hem alleen bevestigt. Dus la ilaha illallah, wanneer je dat ook uitspreekt, bevestig je geloof in Allah subhanahu wa ta'ala als de ware God. Dit is de tawhid waarnaar de boodschappers van Allah alle mensen uitnodigden en waartoe de Koran van de eerste tot de laatste letter de mensen oproept. Alle boodschappers hadden maar één boodschap. Hadden maar één verkondiging. En dat is uitnodigen naar de aanbidding van Allah subhanahu wa ta'ala. Ad-da'watu ila ibadatillah. Ad-da'wa ila ibadatillah. Meer is er niet. Al die profeten die geweest zijn, hebben altijd de mensen uitgenodigd en verkondigd dat er maar één ware God is die het recht heeft om aanbeden te worden. Alleen hij moet aanbeden worden. Maar ja, helaas, we zien in de geschiedenis dat de mens vaak koppig, uitdagend en provocerend is zelfs. Want sommige volkeren in het verleden hebben zelfs gevraagd de straf die de profeten hun hadden beloofd te bespoedigen. Ze hebben gezegd, als het nou waar is wat je ons nu vertelt, nou laat die straf dan komen. En ze zijn inderdaad door die straf getroffen. Over de jinn zegt Allah subhanahu wa ta'ala, dus de profeten, even terug, de profeten hebben niet alleen maar de mensen uitgenodigd, maar ook al-jinn. Allah subhanahu wa ta'ala zegt in surat al-jinn, قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِنَ الْجِنِّ فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا يَهْدِي إِلَى الرُّشْدِ فَآمَنَّا بِهِ وَلَنْ نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا. De vertaling staat in het boek, zeg, er is aan mij geopenbaard. قُلْ أُوحِيَ, dus de profeet sallallahu alaihi wasallam, dat een groep jin meeluisterde. قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِنَ الْجِنِّ. Faqalu, zij zeiden, waarlijk, wij hebben een wonderbaarlijke recitatie gehoord. Faqalu, inna sami'na Qur'anan ajaba. Wonderbaarlijk, iets wonderbaarlijks. Het leidt naar het rechte pad. Sami'na Qur'anan ajaba, yahdi ila rushd. Hij leidt naar het juiste, het leidt naar het rechte pad en wij geloven daarin. En wij zullen nooit iets anders als deelgenoot aan onze Heer toekennen, zelfs al-jin, ze zijn ook mukallaf. Wat betekent mukallaf? En we in het verleden ook uitgelegd. Ze zijn verantwoordelijk voor hun daden. Terwijl malaika niet, hè? De engelen niet. Hè? Malaika zijn niet verantwoordelijk voor hun daden. Waarom? Want ze doen niets meer dan wat ze opgedragen hebben gekregen. Ze hebben geen vrijheid. Ze moeten precies uitvoeren wat Allah subhanahu wa ta'ala van hun vraagt. Als ze 1 millimeter afwijken van hun opdracht, worden ze verbrand. Terwijl de mens en de jin, zo koppig als wat, de vrije teugen hebben gekregen, de open vrijheid, de eigen keuze, maar toch komen ze in opstand tegen Allah subhanahu wa ta'ala. Daarom zijn ze mukallaf. Je bent zelf verantwoordelijk voor je daden. Vaak wordt, vooral sociologisch gezien, wordt vaak de schuld van een bepaalde fenomenen in de maatschappij, de schuld gegeven aan de maatschappij, sociale omstandigheden of wat dan ook. Nee, ieder mens is verantwoordelijk voor zijn eigen daden. Je kiest er zelf voor. Alles wat je doet, kies je zelf voor. Ben je nou gek? Ben je nou krankzinnig? Dat is een ander verhaal. Dan ben je geen mukallaf. Dan moeten we jou in een inrichting gaan stoppen en behandelen. Of goed met jou omgaan, in ieder geval, want je bent geen mukallaf. Maar iemand die misdrijf pleegt, en dan zegt, ja, het is de druk van de maatschappij. Hij heeft het gedaan. Ieder mens is verantwoordelijk voor zijn eigen daden. Al dus is de verklaring La ilaha illallah, dus shahadatu en La ilaha illallah, slechts nuttig voor diegenen die zich er de bijbetekenissen van realiseren en handelen in overstemming ermee. Dus La ilaha illallah is van nut, is geldig, is van betekenis alleen, of heeft nut alleen voor degene die de bijbetekenissen van realiseren. Dus je realiseert je dat La ilaha illallah iets moet betekenen. En dat betekenen dat je Allah subhanahu wa ta'ala en zijn profeet gehoorzaamt. En handelt volgens die voorschriften. En je handelt ook in overeenstemming met de leer van de profeet Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Over degenen die deze woorden in onwetendheid uitspreken, terwijl zij op een andere manier handelen, dit is, zoals eerder is verklaard, puur onwetendheid. Je moet dat woordje stommiteit vervangen met onwetendheid, want het is ook al-jahl, onwetendheid. En het zal ongetwijfeld, en die vertaling heb ik een beetje veranderd, want het klopt niet helemaal wat mijn Arabische versie staat. Puur onwetendheid en het zal ongetwijfeld meer tegen hun getuigen dan voor hun. Zal ik het nog een keer herhalen? Bij het woordje stommiteit vervang je met onwetendheid. En het zal, dan ga je verder, ongetwijfeld meer tegen hun getuigen dan voor hun. Dus wanneer je la ilaha illallah in onwetendheid uitspreekt en je handelt niet volgens la ilaha illallah, het zal meer yawm al-qiyamah tegen jou zijn dan voor jou. Want de Nabi sallallahu alayhi wa sallam heeft ons geleerd dat bijvoorbeeld Al-Quran zal voor jou yawm al-qiyamah getuigen, voor jou. Maar hij waarschuwde ons ook tegen dat Al-Quran, of hij waarschuwde ons voor, dat Al-Quran tegen ons kan getuigen. En maak dan je borst nat als de Koran tegen jou zal getuigen. Want er is geen andere betere getuige dan de Koran. Voor jou of tegen jou. Denk goed na over je volgende stappen. Je bent verantwoordelijk voor je eigen daden. En weet altijd in je achterhoofd dat het op elke moment afgelopen kan zijn. Maak je gereed. Wees klaar. Maar dat neemt niet weg dat je dunya niet werkt. Je doet ook je dagelijks bezigheden. Maar je vergeet de dood en akhira niet. Geer, korte vragen? Of was alles duidelijk? Volgende week inshallah. Als we nog leven. Subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum. جزاكم الله خير.
خير. السلام عليكم.